Efeze hoofdstuk 5, vers 31. We pakken vandaag één vers. En u heeft mij ook al inderdaad zo doorheen de preken, of tenminste doorheen deze versen, heb ik hier geen systematische theologische predikingen over gehouden, maar praktische. En dat wil ik ook vandaag weer doen. Vers 31, één vers. Het enige vers uit het Oude Testament. In deze hele reeks. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. Zich aan zijn vrouw hechten en de twee zullen tot één vlees zijn. Tot zover de schriftlezing. Laten we nog eens een stukje teruggaan in ons denken. Een beeld schetsen die wat breder is in onze inleiding. Vanochtend opende ik mijn iPad en klik daar op mijn VTM-app in de heading, was alweer een aanval op de essentie van het huwelijk. 2 miljoen mensen zijn in Madrid samengekomen om inderdaad met allerlei rainbow flags, oftewel alle vlaggen die maar inderdaad voor het Holy Bee, en weet ik al dat, genderneutraal, het meest vulgaire wat we maar kunnen bedenken. Nee, laat ik het netjes formuleren. De grootste aanval op wat God in zijn huwelijk formuleert als huwelijk. 1 man, 1 vrouw is daar gaande. En het is een PR die wij niet kunnen voorspellen hoe snel dat die verspreidt en hoe grondig die gebeurt. We leven in een tijd waar het huwelijk, zoals God dat formuleert in zijn woord, hevig onder vuur ligt. De cultuur om ons heen, de maatschappij waarin we ons leven, heeft het huwelijk van God, zoals God dat ingesteld, niet alleen verlaten, maar richt zijn pijlen erop om het aan te vallen. Alles en iedereen kan samengevoegd worden in deze wereld onder de noemer huwelijk. Alles en iedereen, er zijn geen grenzen meer. Oké, een pedofiel, daar hebben we nog steeds moeite mee. Je mag niet minderjarigen trouwen en je mag nog steeds, u hoort mij goed, niet meer dan 1 vrouw trouwen. Maar dat heeft meer te maken met een publiekelijke standpunt dan met een werkelijk morele overtuiging. Maar het is niet zozeer alleen dat de inhoud en de vorm van het huwelijk wordt aangevallen. De invulling ligt ook nog eens hevig onder vuur. Dus niet alleen wat je samenvoegt, maar ook nog eens een keer de invulling. Plaats een man en een vrouw of wat dan ook maar bij elkaar. Maar je mag geen rollen er meer op plakken. Je mag geen etiketten meer geven. Je mag niet zeggen van dit is een man en dat zijn zijn rollen. Dit is een vrouw en dat zijn haar rollen. Dus de aanval is grondig. Het is niet alleen inhoud, maar ook invulling. De rollen zoals God die toebedeeld heeft, worden aan alle kanten onderdrukt en er wordt hevig tegen gerebelleerd. Zie wat ik al eerder zei, we hebben geen werkbare definitie meer over wat nu een jongen is en wat nu een meisje is. Er zijn nog genderneutrale geboortekaartjes. Welkom, we hebben een kind gekregen. Wat het zal worden, dat mag het kind zelf bepalen. Dat is niet meer afhankelijk van een of ander uiterlijk kenmerk die we bij de geboorte al zien. Het is niet meer joepie, het is een jongen. Joepie, het is een mens. Zee, we mogen niemand van buitenaf meer opleggen wat het zal worden. Je mag een meisje niet meer kleden als een meisje, want dan druk je ze in een richting die niet goed zal zijn volgens deze maatschappij. Mannen mogen niet meer bestempeld worden als leiders. Jongens mogen niet opgeleid worden en opgevoed worden om te zeggen van jij bent straks verantwoordelijk voor de vrouw die de Heer naast jou geeft. Mannen en vrouwen moeten in alles gelijk zijn. In alles. Dat is wat er om ons heen gebeurt. Met maar 1 ding voor ogen. Gelijkheid en alles wat ze maar willen zien onder een noemer van rechtvaardigheid. Maar laten we wel wezen, wij zijn ook rechtvaardig. Wij zeggen heel duidelijk, man en vrouw zijn geschapen allebei naar Gods beeld, gelijk in wezen. Dat is niet de discussie, maar een andere rol. Ik ben nooit zwanger geweest. Ik ben alleen maar in verwachting geweest. Mijn vrouw is zwanger en in verwachting geweest. Dat zal nooit veranderen. Hoe de medische wereld ook tekeer gaat en hoeveel we ook kunnen doen. Wat er in de maatschappij ook zich uit. We leven in een bijzondere, in een bijzonder onvriendelijke maatschappij als het gaat over een Bijbelse definitie over het huwelijk. En ik wil u geen minutie geven. Ik wil u niet als een, wat zal ik zeggen, als een dwaas naar buiten gaan en om dat allemaal te bestrijden. Maar de ernst van de boodschappen zijn hier wel op gefundeerd. Dit is niet zomaar iets wat buiten ons omgaat. Dit is de maatschappij waarin we leven. Het is bijzonder onvriendelijk. En het wordt ook eigenlijk niet getolereerd, datgene wat ik hier zeg. Wereldvreemd. Ze kunnen mij voor het gerecht slepen. Maar als we zouden denken dat het alleen maar buiten de kerk zou zijn. Het is zelfs binnen de kerk waar. Nou goed, de tendens is er al, hè. Om homo's als voorgangers te hebben. Want de kerkdeuren staan toch open voor alle zondaren? Ja. Maar er is wel een moreel kader om geestelijk leiderschap te geven. En we roepen nog altijd iedereen op tot bekering van zijn zonde. En als, wat zullen we zeggen? Een homo of iemand met die gevoelens. En we zijn er heel genadig naar, omdat zonde het effect heeft op heel ons wezen. Wij veroordelen die personen niet en die mensen niet. Maar we noemen hun levenswijze zondig. Dat is het enige om zo gezegd, om ze zo naar de Heer te leiden, om ze zo te kunnen zeggen, de Heer is ook voor die zonde aan het kruis gestorven. Berouw en inkeer. Is het enige wat we vragen. Dat is het enige wat de Heer vraagt in zijn vertrouwen. Dat je zijn vertrouwen, dat je je vertrouwen in hem stelt. En ook voor die zonde is Christus aan het kruis gegaan. Gelijk elke andere zonde. De rollen van de man en de vrouw liggen ook in de gemeente in anders opzicht. Hevig onder vuur. Vrouwen die inderdaad alle functies en alle rollen en alles kunnen doen in de gemeente. Waar anders ook mannen voor aangesteld waren. Niet elke gemeente durft zijn voet neer te zetten op een fundament waar ze staan en zeggen van ja, de rol van de man en de vrouw, ja, dat is moeilijk, moeilijk. Met alle gevolgen van dien. We brachten gisteren een meid naar het kamp en we stonden daar, we hadden een vriendinnetje die ze vorig jaar ook had ontmoet en we ontmoeten elkaar, dat, tenminste die meisjes, en we lopen zo met de ouders weg. Door ons verdriet hoorden we al communicatie tussen ouders dat we dachten van dat zit niet snor. Een man die geen leiderschap durfde te nemen of mocht nemen. Het straalde er vanaf. Dan denk ik, dit is iets wat zo urgent is. Zie, als de rol van de man en de vrouw in een gemeente niet wordt ingevuld, raad is waar ze het vandaan gaan halen. Het wordt ingevuld door de wereld. Het wordt ingevuld. Mannen die het aan hun vrouw overlaten om, om het gezin richting te geven. Tuurlijk, ik bedoel, als de man het niet oppakt, iemand moet het oppakken. Een schip zonder kapitein, dat kan toch niet? Misschien is de vrouw al veel meer begaafd in spreken of leiding geven. Het is grote onbalans. Grote onbalans. Het is zelfs zo dat als je pleit voor een bepaalde rol en positie van mannen in een gemeente, dat zij alleen maar de geestelijke leiders kunnen zijn, in de zin van oudste en het overzicht over de gemeente en het opzienerschap dat exclusief voor mannen is, dan voelen we af en toe, als ik de tendens zie, dat het bijna immoreel is als je dat alleen maar exclusief voor mannen houdt. Dat je een zonde begaat als je vrouwen niet toelaat op dat niveau. Als je de deur niet openstelt voor vrouwen als oudste of leiderschap in het gezin. Want ze zijn zo begaafd, sommigen. En dan steek je hand omhoog. Ja, en? Het is immoreel, Erik. Ik voel het af en toe gewoon naar me toe komen als ik het lees. Dus het is immoreel. Maar Gods kader is toch duidelijk? Maar het is toch niet aan ons om iets nieuws uit te vinden? Het is zo eenvoudig. Hè? Weet u, als je Gods woord op face value neemt, oftewel wat het zegt, wat er staat, dat nemen wij gewoon zoals het is. Dan wordt het leven heel eenvoudig. Dan wordt het huwelijk niet gecompliceerd. Ah, dan mag je er nog wel eens mee strijden bij de invulling. Maar menselijke filosofieën, het buigen en verdraaien en omzeilen van Gods heldere theologisch kader brengt altijd onrust en maakt het gecompliceerd, ingewikkeld en het wordt een spinnenweb van zonde en moeilijkheid. Kijk naar de definitie van huwelijk vandaag aan de dag in deze maatschappij. Ze maken het zo gecompliceerd, want er komen vragen achterweg. Mogen holibies nu kinderen adopteren of niet? Ja, die mogen adopteren, oké. Mogen ze dan ook co-ouder zijn? Er komen allerlei vragen achterweg. Het houdt niet op. En ze moeten steeds met nieuwe vormen en regels en kaders. Het eerste kader is zo makkelijk. Eén man, één vrouw. Samengevoegd, zoals we dat hier lazen in dit Bijbelvers. Dat een man zijn vader en moeder verlaat, zijn vrouw aanhecht en de twee zullen één zijn. Dat is niet gecompliceerd, dat is eenvoudig, dat is transparant, dat is helder. En ik hoop ook dat u ziet dat overal waar Gods design genegeerd wordt of waar er tegen gestreden wordt, op wat voor niveau dan ook, waar het ook maar is, is onrust, is onvrede, is onduidelijkheid en is verwarring. Overal waar het patroon en het ontwerp van God niet gevolgd wordt, is uiteindelijk twist, chaos en wanorde. De hele wereld is in wanorde. Dat is het zeker als het gaat de laatste jaren over huwelijk. En daarom mensen, dit punt over huwelijk, ja, we zijn bij les 15. Maar dit is de meest fundamentele, sociale en relationele eenheid die er bestaat in Gods schepping. En dat vers wat we lazen, dat komt uit Genesis 2, 24. Dat komt niet uit Openbaring 36. Dat bestaat er wel niet. Maar wat ik maar wil zeggen is, het is niet iets wat aan het einde nog eens bijgeplakt is van, oh jongens, het is goed om te weten dat de Heer Jezus terugkomt en dit is de volgorde en dat kun je verwachten aan het eind. God legt het aan het begin neer, zodat zonder dat er nog zonde was, iedereen kan begrijpen. Dus één man, één vrouw, die worden samengevoegd, die verlaten hun ouders, patat, klaar, kader. Is er enige discussie? Wij hadden maar Eva in ieder geval niet. Ik hoop ook dat u dit ziet. Ik heb dit grondig willen aanpakken, omdat dit zo fundamenteel is. Dit is zo fundamenteel. Ik zou bijna zeggen, dit reikt in elke praktisch facet van ons leven, in onze opvoeding en in ons gemeentewezen, druipt dit door. Vandaar dat dit grondig gedaan moet worden. Dit is ook waar wij, en dat heb ik eerder gezegd, ook waar wij een onderscheid maken in de maatschappij. Van de week vertelde ik nog iemand, die vroeg mij, hoeveel kinderen heb jij? En ik zei, nou, ik weet, heb ik 3 kinderen. En hij begon te lachen. Wat is zijn gedachte? Dat ik bij andere vrouwen nog meer kinderen kon hebben. En hij begon te lachen. Ik zei, ik weet wat jij denkt. Je denkt zeker dat ik bij een andere vrouw nog andere kinderen zou kunnen hebben. Ja, ja, je weet maar nooit. Ik zei, nee, ik verwacht dat mijn vrouw ook miskramen gehad heeft. En elke geboorte waar een zaadsel en een eicel bij elkaar komen, is een kind. En ik weet niet hoeveel dat er geweest zijn. Ik heb aan 1 vrouw meer dan genoeg. Ah ja, hij had niet aan gedacht, hè? Nee. Nieuwe gedachten. En daarbij zien we ook, en dit is misschien iets wat ik ook geschetst heb, de meesten van ons zien de gevaren, de geestelijke gevaren wel in de maatschappij. Als ik dit zo vertel, dan zie ik ook een aantal van jullie hevig meeknikken, beamen. In dit vers brengt Paulus iets wat dichterbij. En dat wil ik eigenlijk wat meer naar voren halen. Niet iets in deze maatschappij, niet iets wat we zien om ons heen, maar iets wat dichterbij zit. Waar we misschien niet altijd direct zicht op hebben. Soms zien we de gevaren buiten en groot en dat zijn de grote leeuwen, maar we zien niet die kleine knaagdiertjes zo dichtbij. De huisdieren die niet gewend zijn. We hebben een deur toe als er een leeuw staat, maar we weten niet dat er een muis het fundament van ons antieke kastje zit op te eten. En daaraan knaagt, of houtwormen die de zaak onstabiel maken. En vandaag staan we misschien oog in oog in dit vers met één van de dingen die we niet zien. En ik wil het nadruk in dit vers leggen, en ik ga daar ook van tevoren even heel duidelijk stellen, dat één van de grootste gevaren, haalt Paulus eigenlijk aan in dit vers. En dat is eigenlijk dat een man zijn ouders niet verlaat, of ouders hun kinderen niet loslaten. Het gaat dus over ouders en schoonouders, die vaak niet op de radar zitten als een gevaar voor een huwelijk. Maar ze zijn er wel degelijk. Liefdevolle ouders die ons allemaal aan het hart gaan. En we hebben allemaal ouders, anders zaten we hier niet. Maar die kunnen ook een enorm gevaar zijn voor ons persoonlijk huwelijk. Voor onze eigen wandel met de Heer, om het zo maar te zeggen. In een nieuwe geestelijke eenheid waar man en vrouw samen gaan. Dit is eigenlijk precies wat Paulus hier ook aanhaalt. En we willen daar eens gewoon rustig doorheen lopen. En ik wil u eens meenemen, en u ziet het ook in uw schema, ik heb eenvoudige punten, ik heb geen enkele tekstverwijzing in de prediking, dan alleen maar in mijn inleiding, een paar versen uit het Oude Testament, om te zien dat er wel een strijd was tussen ouders en kinderen, tussen ouders en schoonouders, tussen kinderen en schoonouders, laat ik het even zo formuleren. En ik wil u daar eens meenemen naar Genesis 26, vers 34 en 35. En we vinden daar eigenlijk Isaac en Rebecca. De Bijbel is zo'n eerlijk boek. Zeker als het gaat over menselijke relaties. Het is gewoon fascinerend om dat te lezen. En we lezen er vaak zo even overheen, maar de Bijbel is zo transparant dat hij zelfs van grote mannen in het Oude Testament, en we gaan daar inderdaad naar een David, zometeen, we gaan naar Isaac, geen kleine jongen. En we gaan straks ook nog naar Jacob, met zijn schoonvader Laban. Bot het ook niet echt. Maar Isaac en Rebecca hadden twee zoons, en een daarvan was natuurlijk Esau. En wat staat er dan in vers 34 van Genesis 26? Toen Esau 40 jaar oud was, nam hij Judith, de dochter van Beeri, de Hetiet, en Basmat, de dochter van Elon, de Hetiet, tot vrouw. Maar dan, in vers 35, zij waren een bittere kwelling voor Isaac en Rebecca. Het waren die dochters die een bittere kwelling voor hun waren. Er staat verder niet bij hoe zich dat uitte, maar gewoon in één zin schrijft Mozes daar, zeg ik toch goed, hè? Genesis, ja. Dat Mozes daarbij schrijft, zo van, ah, dat was een bittere kwelling voor hen. De Heer gaf hem dat. Dat zegt monumentaal veel over hun relatie en de relatie van hun dochters, schoondochters, met Isaac en Rebecca. Dat woord bittere kwelling, weet je, wat houdt dat nu in? Bitter van geest. Dat is het woord wat gebruikt werd toen Hanna, de moeder van Samuel, weten we dat nog? Ja, die geen kinderen kon krijgen, haar hart uitstort voor de Heer in de tempel. En Elia ziet dat en ze was er aan het mompelen. Hevig, verdrietig, bitter van geest staat daar. Hetzelfde woord. Dus het was niet zo van, ah, we kunnen niet zo goed met onze schoondochters overweg, zeiden Isaac en Rebecca. Het was een bittere kwelling voor hen. Het was iets wat alle energie uit hun weg zoog. Het maakte hun gewoon intens verdrietig. Een serieuze kwelling wordt dat hier omschreven. Dat is niet niks, hè. Dan is de Bijbel dan eerlijk en transparant. Soms is dat zo. Ja, dan kunnen we gaan van, ja, ze waren niet uit het volk Israël en noem maar op. Er zijn altijd dingen omheen in het Oude Testament. Hij nam gelijk twee. Schijnbaar een voordeelverpakking in die tijd bij Esau. Geen idee, maar Jacob had nog een groter probleem, maar niet zozeer met dat Jacob een kwelling was, maar eerder dat hij bij zijn schoonvader Laban, en u mag gaan naar Genesis 31, en ik sla trouwens mijn Bijbel ook even open, Genesis 31, misschien dat ik nog tijd kan vinden om daar ietsje meer uit te halen. Hmm. weet u dat nog? Jacob gaat naar Laban of komt bij Laban. En voor 14 jaar werkt hij voor twee vrouwen. Daar had hij verworven, daar had hij voor gewerkt. Hij moest altijd de kuddes van Laban hoeden. En als je dit stuk leest, en dat zie je dan ook in vers... ik heb de versen er niet bij gezet. Dat maakt het wat lastiger voor mij om ook even mijn ogen... Ja, dat klopt. Maar ik zocht voor die tijd nog een. Nee, mijn oog valt er even niet op, want ik heb dat gewoon... ik heb dat eventjes hier gewoon genoteerd, maar als u het leest, het stuk, dan kunt u dat er terugvinden. Maar Jacob ook zegt van, 10 maal heb je mijn loon veranderd. Als er iets ontbrak aan een schaap of iets dergelijks, heb je dat van mij geëist. Ik moest zelf alles terugbetalen aan je Laban. Als hij dus inderdaad, en dit kunt u wel vinden in vers 14 en 16 van dit hoofdstuk. Als Jacob weg wil gaan, dan heeft hij dat aan de Heer gevraagd. Dat had hij aan de Heer voorgelegd. Vers 12 en 13. Maar hij legt dat voor aan vers 14 aan Rachel en Lea. Van, zal ik terugkeren of niet? In vers 13 en 14 bedoel ik. En wat zeggen die dan in vers 14? Toen antwoordden Rachel en Lea en zeiden tot hen, wij hebben nog deel of erfenis in het huis van onze vader. Zijn wij door hem niet als vreemden geacht, opdat hij ons verkocht heeft? Ook heeft hij ons geld geheel en al opgemaakt. Doch al de rijkdom die de Heere God onze vader weggenomen heeft, de Heere God onze vader heeft weggenomen, behoort ons en onze kinderen toe. Er zijn een hoop dingen waar Rachel en Lea het niet eens waren. Dat was al water en vuur. Maar op dit punt waren ze het eens. En dat is wel fascinerend in de context. Jacob, zoals onze vader, Laban, jou behandeld heeft, is onrechtvaardig. Vertrek. Ga er maar op uit. Wij hebben hier geen erfdeel meer en wat dat precies inhoudt, dat is nu niet aan de orde. Maar eigenlijk was het zo van, wij zijn niet echt van aanzien, hè, voor onze vader. Vertrek maar. Wij juichen het toe. En Jacob gaat. Maar ja goed, hij heeft zoveel vee en zoveel zo kudde, dan gaat het langzaam. Na 3 dagen hoort Laban het en die trekt erachteraan. En ze hebben een hevige discussie. En het enige wat we van Laban horen is hoe goed Laban is en hoe slecht Jacob wel niet is. En dan gaan ze een verbond maken. Uiteindelijk, waar Laban ook zegt van ja, het lag in mijn macht om jou iets aan te doen. Maar de God van jouw vader heeft tot mij gesproken. Ik moest eigenlijk jou niet aankomen. Nee, vreemd. Want de zegen lag op hem. Het verbond van Abraham ging door op Isaac en Jacob. Kwam je aan Jacob, dan kwam je aan Abrahams verbond. En de Heer had dat nog maar even duidelijk gemaakt aan Laban. Want Laban had inderdaad de intenties van zijn hart om niets over te laten of niet veel goed te doen bij Jacob. Maar ze maken een verbond, vers 49. En dat lijkt zo mooi. En dit zegt Laban, laat de Heer de wacht houden tussen mij en jou als wij voor elkaar verborgen zijn. Jij vertrekt prima. Maar ik vertrouw je niet, laat de Heer maar over jou waken. Laat de Heer maar over jou waken. Ik vertrouw je niet. Weet dat de Heer tussen ons in staat en die alles ziet. Terwijl het juist Laban was die hem in de problemen gewerkt had met 2 vrouwen. Die hem 20 jaar daar gehouden had en 10 keer zijn salaris had veranderd. Maar Jacob ook zegt, ik was niet eens zeker of ik wel mijn vrouwen meekreeg. Zie je het mooie verhaal als je het zo dwars doorheen leest. Dan spreekt Laban ook in de zin van, het zijn nog altijd mijn dochters, mijn dochters, mijn dochters, mijn dochters. Hij zegt niet 1 keer, het zijn jouw vrouwen. Niet 1 keer! Dat zijn mijn dochters. Vers 52 van hoofdstuk 31. En als je de context leest, dan is dit een fascinerend iets als je dit zo bij elkaar puzzelt. Deze steenhoop is een getuige. En dit gedenkteken is een getuige. Ze hadden een bult stenen neergegooid. Dat ik niet voorbij deze steenhoop naar jou toe zal trekken. En dat jij niet voorbij deze steenhoop en dit gedenkteken naar mij zal trekken met kwade bedoelingen. Jacob, ik vertrouw je niet. Als jij hier voorbij komt, eigenlijk wat Laban daar ook zegt met vers 49 in gedachten. Jacob, Als jij hier voorbij komt met slechte gedachten, de enige hulp die jij nog hebt is God. De enige hulp die jij nog hebt is God. Nou, wij weten, is Jacob ook nooit meer voorbij die stenenhoop gegaan. Hij heeft Laban nooit meer gezien. Maar het was geen vriendelijk afscheid. Het lijkt allemaal vriendelijk. Oh, laten we verbond oprichten. Nou, de woordkeuze is daar echt niet vriendelijk. Het is meer een contract zo van, als jij hier voorbij komt, de enige hulp die jij nog kan aanroepen is van boven. En van niemand anders. Je bent gewaarschuwd. Hij is nooit meer teruggegaan. Ze hebben elkaar nooit meer gezien. Dit is een woordkeus van manipulatie, van wantrouwen. Zie je, als je dan terugkijkt, dan zeg je, Jacobs huwelijksleven was echt niet makkelijk. En zijn leven was niet makkelijk bij Laban. Zijn vrouwen erkennen het. Maar dat was water en vuur, die stonden altijd tegenover elkaar. Maar hier kozen ze allebei heel direct partij voor Jacob. Strijd tussen een vader en zijn schoonzoon, om het zo maar te zeggen, en zijn dochters. Ik hoef niet eens over David te spreken, hè. Kennen we hem? Saul, de koning van Israël, de eerste koning, die inderdaad zag van, oeps, ik heb het verkeerd gedaan, David is gezalfd, de geest van God is van mij geweken en is op David gekomen. Dat is een man naar Gods hart. Weet je, als ik hem nu mijn dochter geef als vrouw, dan kan het wel eens het einde van zijn leven worden. Hij belooft hem de oudste. En net op het moment dat hij hem zou kunnen ontvangen, zegt hij, nee, ik geef toch aan een ander. En toen kwam Michal, dankjewel. De el moest erachter. En die hield van David. Hij moest eerst wel een aantal bruidsschatten naar voren brengen. Jaren achtervolgd door zijn schoonvader. Speren naar hem gekregen. Hij was wild voor zijn schoonvader. We vinden doorheen de Bijbelse geschiedenis gewoon hele praktische voorbeelden van waar het niet bottert. Er waren geen kleine mannen. Hè. Dit gebeurde niet ergens in de... Wel ja, dit was iemand daar vaag in een of ander plaatsje. Dit waren mannen in de lijn van de zegen. Isaac, Jacob, David. Dit waren de kanonnen. En wat zegt hij? Dat botterde niet. Wat is de praktische toepassing daarvan? Als het bij die mannen al niet botterde met ouders en schoonouders, als ze daar al problemen konden verwachten en zien, dan kunnen wij dat ook verwachten. En ik heb genoeg al in de counselingkamer gezeten waar ik dit naar voren hoorde komen. Ouders, schoonouders, problemen, invloed, het bottert niet. Dat is ook waarom ik dit vers pakte en als zijn, dit is een praktische toepassing. En met dit vers kun je heel veel kanten op, kan ik heel veel diepte, omdat dit zo'n kolossaal vers is, kan ik alle kanten op. Ik heb ervoor gekozen om het gewoon aansluitend op de serie te pakken als zijnde van wel, dit is een accent die ik leg en die ik terugvind ook uit dit vers. Dat er duidelijk onderscheid en afstand gedaan moet worden van ouders die hun kinderen naar het huis uit laten gaan, maar ook andersom. En daar wil ik gewoon eens wat praktisch over nadenken. Ik wil het praktisch maken. We zagen dat bijvoorbeeld bij Jacob, en ik heb dat destijds ook eerder gezegd, zag je veel meer in die tijd van het Oude Verbond, zeker in die periode van het Oude Testament, zag je ook veel meer dat het huwelijk en het gezin veel meer in een clan ging, in een groep. Ja, waar de oudste vader als het ware, en in dit geval ook Laban, het zeggenschap had over heel veel dingen. De pater familia, als je kijkt naar wat er in de Romeinse tijd gebeurde. Ja? Ik wil niet zeggen dat hij kon beslissen over leven en dood, dat was niet het punt, maar hij had veel meer gezag. Maar wat is het grote gevaar? En dat zag je daar ook, dat huwelijken niet tot bloei kwamen. Of dat ze geen zelfstandige geestelijke eenheid konden zijn. En ik wil u eigenlijk meenemen, u ziet het ook elke keer gewoon vanuit het vers wat hier staat. Niet meer dan dat om maar de observaties te maken vanuit deze tekst. En als eerste zou ik willen zeggen, het huwelijk is één. Dat is mijn hoofdstuk, dat is mijn ding, maar ik bedoel daarmee, het huwelijk is nummer één. Buiten alle relaties die wij hier op aarde hebben, buiten de Heer Jezus Christus, want dat is de absolute nummer één. Maar dat is een gegeven, dat benoemen we ook vaak. Daarbuiten is het huwelijk in alle relaties die er op aarde zijn nummer één. alle menselijke relaties is het huwelijk nummer 1. Ik heb het gezegd vanuit de context van Efeze. Het is heel eenvoudig, waar gaat hij heen? Huwelijk, kinderen, werkgevers. Dat zijn de sociale relaties. Maar altijd begint hij met het huwelijk. Denk maar eens even aan Timotheus. Als we gaan door de kwalificaties van een oudste. In vers 4 van 2 Timotheus. 1 Timotheus 2, moet ik even kijken. In vers 2. Wat staat er? Dat die vrouw van één man moet zijn. 1 Timotheus hoofdstuk 3 vers 2. Pas in vers 4 spreekt het over dat hij zijn gezin en zijn kinderen onder gezag moet hebben. En pas vers 7 staat er dat hij een goede naam voor de buitenwereld moet hebben als oudste. Dezelfde volgorde. Titus hoofdstuk 2, waar de oudere vrouwen worden opgeroepen en die krijgen daar de opdracht om de jonge vrouwen aan te sporen om wat? Om hun man lief te hebben en hun kinderen lief te hebben. Maar eerst staat er man. Dat is de volgorde. Het is nooit omgekeerd. Nooit. Kinderen staan nooit op nummer 1. Het is belangrijk om dat te begrijpen. En dat moet ook een fundamentele gedachte zijn in ons denken. Maar de competitie is hevig voor die positie. We zijn emotionele wezens, we hebben kinderen en er worden aan alle kanten getrokken. En vandaar dat ik dat ook zo duidelijk zeg, dat is nummer 1 en daar moeten we ook voor strijden dat dat nummer 1 blijft. Want in dat opzicht, en dat is mijn tweede punt die er direct uit voortvloeit, het huwelijk kent een unieke hechting. Lees mee in het vers. Heel eenvoudig. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, en daar kom ik zo op terug, en zich aan zijn vrouw hechten, staat hier. Aanhangen, staat er in de NBG. Dit is een unieke hechting die nergens anders te vinden is. Het geeft aan dat deze twee samengesmolten zijn, aan elkaar verlijmd. Ze zijn niet als twee planken aan elkaar gespijkerd, dan blijven twee aparte planken die met iets anders worden samengehouden. Een bout, een moer, een schroef, een spijker, noem het maar op. Een nagel noemen jullie dit trouwens. Dat is ook zo. Maar het is dat die twee verlijmd zijn, versmolten, samen tot één geheel gemaakt. Dat is wat het woord eigenlijk aangeeft. Ja? Het zijn geen twee losse objecten aan elkaar, maar versmolten, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want dat zit in dat woord. Hechten. Samensmelten. Je bent letterlijk één geworden. Letterlijk één. Goed, in de praktijk betekent dat je daar naartoe moet werken. Ja. Maar dat is wat het woord hier aangeeft. Dat is de opdracht om daarheen te werken. Het is een unieke versmelting, zodat de twee één worden. Als je vraagt hoeveel mensen wonen er bij ons in ons huis, op dit moment, dan zijn het er eigenlijk maar 3. 2 kinderen en 1 huwelijk. We zijn één geworden, we zijn versmolten. Ja? Maar zien we ook dat het huwelijk op een unieke plaats zit, een unieke versmelting. Nergens in de Bijbel staat namelijk dat ouders en kinderen op gelijke wijze zo versmolten zijn. Niet! Dat bestaat niet, je vindt het niet. Zie, deze omschrijving dat man en vrouw in een huwelijk zo samengesmolten zijn tot één geheel, maakt dat het huwelijk uniek is in hechting. En daarmee creëert het ook een duidelijk onderscheid tussen de relatie in het huwelijk van man en vrouw en een duidelijk onderscheid naar de kinderen toe, die eruit voortvloeien. Dat maakt een duidelijk onderscheid. En waarom zeg ik dit? We hebben namelijk in onze gedachten, vanuit de wereld en vanuit onze emoties, heel sterk de gedachte om het huwelijk en de relatie binnen het huwelijk en de hechting binnen het huwelijk en de relatie met onze kinderen veel nauwer te zien. Ah ja, maar dat zijn toch mijn kinderen? Dat hoor je eerder dan dat je zegt, wow, dit is de mijne, dit is mijn vrouw of dit is mijn man. Dat is even anders. Daar ligt het accent. En dat accent wil ik leggen. Kinderen die volgen wel. Die zitten diep genoeg in ons hart, in ons wezen. Dat zit dichtbij genoeg. Ik wil het onderscheid helderder hebben. In uw denken en mijn denken. En dat zit hem in dit woord. Zie, kinderen gaan ons aan het hart. We investeren jaren in hun. We hebben hun onvoorwaardelijk lief. Maar het grootste gevaar in een huwelijk is dat het verschil tussen de relatie en de hechting van man en vrouw en die met de kinderen veel te klein is. Dat is het grootste probleem. Soms is het nauwelijks verschil. Of nagenoeg geen verschil. Kom niet aan mijn kinderen, want dan kom je aan mij. Oh, gelukkig niet. Als jij mijn vrouw komt, kom je aan mij, want wij zijn één. Maar aan mijn kinderen, dat is niet mijzelf. Ik ben daar niet mee versmolten. Ik ben niet samengevoegd. Zie, in werkelijkheid is er een gigantisch verschil. Het is niet een klein verschil. Het is een groot verschil. We hebben te weinig nadruk, leggen wij in ons leven, over dat onderscheid. We hebben soms geen verschil. We mengen relaties, we doen ze in een soepkom en we zetten daar een staafmixer in of een blender. En alles is maar soep. Ik noem dat soep, zodat je niet meer weet wat nu prioritair is en wat nu het hoogste en het belangrijkste is. Vrouw eerst, kinderen en familie twee en dan pas mijn werk. Als ik een probleem heb met mijn vrouw, is dat van een ander kaliber dan dat ik een probleem heb met mijn kinderen. Of als er een vraag gesteld wordt, hoef je niet eens over problemen te gaan. Ja? Mensen, er is een gigantisch verschil. Dit woord, een gigantisch verschil. Is dat goed dat ons doorgedrongen? Dat is hetgeen wat ik ook wil zeggen. Het is een duidelijk verschil, het is helder. Kinderen zitten op de achterbank. Die zitten niet naast mij. Maar ik bedoel, dat is, niet, u mag er zelf voor kiezen, hè, maar praktisch gezien, die zitten niet naast mij. Mijn bruid, dat is haar stoel, daar heb ik voor betaald. Ik heb zelfs een keer een stoel moeten verwisselen, zodat zij fijn kon zitten. En die kinderen zitten op de achterbank, paps en wij dan. Je hebt een stoel, hou je mond. Ze zitten op de tweede rij. Ze zijn tweede rangs burgers in het huwelijk. Dat zijn ze. Er is maar één primair, en dat is mijn bruidje, mijn honey bunny en... Voor jullie mag er iets anders zijn. Die is primair. Daar gaat het grof geld heen. Kom. Mensen. Waar het verschil in relaties tussen kinderen en ouders klein is, ontstaan spanningen. We hebben een grap in het geloof, maar waar het verschil tussen de relaties te klein is, ontstaan spanningen. Waar kinderen centraal staan in het gezin, is het huwelijk op zijn kop. Zijn de relaties uit balans. En dan zullen we in de opvoeding ook nog heen gaan. Een gezin is nooit, nooit kindgecentreerd. Er is huwelijk gecentreerd. En dan valt de rest wel in de plooi. Dan valt de rest wel in de plooi. En dat allemaal uit dat woord unieke hechting, mensen. Wat er ook uit voortvloeit, en dit zijn weer meer de praktische dingen, is dat het huwelijk een unieke openheid naar elkaar geeft. Als je samen wordt gevoegd en je wordt versmolten tot een hechting die uniek is, dan betekent dat ook dat er geen secrets meer in life zijn. Het is niet zo van, wel, hey, dat was mijn aandeel en dat hou ik nog even achter. En ja, dat is misschien de duistere kant van mijn leven toen ik je pas leerde kennen of geheimen. En elk huwelijk heeft een unieke openheid naar elkaar. Een unieke openheid in alles. Er zijn geen gebieden waar de ander geen toegang tot heeft. Dat vloeit eruit voort bij een samensmelting. Er is openheid. Alles is open voor de ander. Alles kan en mag gedeeld worden met de ander. Ik wil niet zeggen dat het moet, maar die openheid moet er zijn. Als ik gesprekken heb gehad met mensen, dan durf ik ook te vertellen met wie. Maar inhoudelijk hoef ik daar niet altijd over te spreken. Ja, ik kan wel mijn zorgen delen, zo in de algemene zin, als ik denk dat het van toepassing is. Maar dat is geen geheim. Zie, een huwelijk, het is niet goed om geheimen voor elkaar te hebben. Om bewuste zaken te verzwijgen waar de ander geen toegang toe heeft. Want wat staat er zo mooi? Ze zijn versmolten, de twee zullen één zijn. Dit is de optelsom van 1 plus 1 is 1. Openheid. Maar die openheid is anders naar kinderen. Want ik ben niet één met mijn kinderen. Iedereen die getrouwd is en van de Heer kinderen heeft gekregen, is niet één met zijn kinderen. Is één alleen met zijn bruid of bruidegom. Zie, met onze kinderen delen wij veel minder dan met onze vrouw. Ook al zijn mijn kinderen nu ouder en heb ik nog regelmatig dat ik zeg van, als je gaat, doe je de deur dan even toe. En dan deel ik wat ik op mijn hart heb met mijn vrouw. Waar mijn kinderen niet bij hoeven te zijn. Waar zij niet hoeven te horen. Waar zij geen aandeel in hebben. We delen met ons huwelijkspartner heel ons leven. Maar niet met onze kinderen. Dat doen wij niet met onze kinderen. Ja, natuurlijk, naarmate de kinderen ouder worden, deel je meer met hun. Ja, dat is logisch. Ze kunnen meer aan, ze begrijpen meer. Dus je deelt meer met hun. Waarvan je ook denkt dat het hun tot wijsheid kan dienen. Om in deze wereld keuzes te maken. En je leidt hen naar een volwassenheid. Maar er blijven unieke zaken die je alleen deelt met je partner in het huwelijk. En daar moeten we duidelijk verschil in maken in die openheid. Ja? En dit is ook iets wat eigenlijk wel eens, ja, ook bij jonge koppels vergeten wordt. Waarom? Op het moment namelijk dat ze ouder zijn en nog thuis zijn, is daar een grote mate van openheid. Hoe zou ik anders mijn kinderen kunnen leiden en voeden en sturen? Als je zegt van, ja Erik, je kinderen zijn volwassen, dat zijn ze. Mijn kinderen zijn volwassen. Maar ze zijn thuis, ze vallen nog steeds onder mijn gezag. Zij kunnen niet gaan en staan en doen wat ze willen. Ik bepaal. Ik ben de gezaghebbende. Zij vallen onder mijn gerechtsgebied. Ik ben de pater familia. En dat is vanaf het jongs af aan erin gepompt. Er is ook geen rebellie. Ze komen vragen, pas mag ik daar en daarheen? Kan ik de auto meenemen? Tuurlijk kan dat. Maar alleen al dat die vraag gesteld wordt. Dingen die besproken worden. Als ik vraag van waar ben je geweest? Hoe is dat geweest? Wat heb je daar gedaan? Dan is dat om ook inderdaad een stuk openheid die er in een gezin hoort te zijn, om te bevragen of zij zich in gebieden en op wegen begeven die goed zijn. Maar als ze het huis uitgaan, moet dat radicaal veranderen. Zie, en dat vergeten we vaak. Dan hebben we onze kinderen en die nemen we mee naar meer openheid en je bespreekt meer met hen en dan gaan ze de deur uit. En het lijkt alsof het dan op dezelfde wijze doorgaat. Heel praktisch, onze zoon is en schoondochter zijn vandaag een jaar getrouwd. 2 juli vorig jaar werd hij zelfstandig in geestelijk opzicht. Was hij al eerder, hij was eerder de deur uit. Ik heb daar ook heel lang over na moeten denken en praktisch doorheen moeten worstelen. Wat is dit nu? Waar houdt het nu voor mij in? En dat soms is het ook nog wel eens gebruikelijk dat gewoon in de gemeente dat mensen inderdaad zeggen van, kun je dat even tegen Rick en Demi zeggen of kun je dit even bij hun afgeven? Ik weet niks van hen. Niet meer dan u. Zit u op Facebook? Dan weet u meer van mijn zoon dan ik. Ja. Bel ik hem. Ik heb hem nog nooit gebeld. Om op bezoek te gaan, om zo maar te zeggen. Dat regelt mijn vrouw dan. Maar ik stap niet zo binnen. Ik hoef niet te weten wat er in zijn leven omgaat. Ik verwacht niet van hem een openheid zoals voor die tijd. Ik verwacht dat hij open is naar zijn vrouw. Er is iets wat hij verlaten heeft, eerste deel van het vers, en iets wat hij aangehangen. En ik moet daar niet tussen gaan zitten. Ik moet de teugels van alles waar ik nieuwsgierig naar wil zijn, of waar ik van denk dat het beter zou kunnen of anders zou kunnen, moet ik mijn mond houden. Is een belangrijke. Wanneer kinderen trouwen, of als ze volwassen zijn en de deur uitgaan, wordt er een band afgesneden. Wordt er een openheid beëindigd. En ontstaat er een openheid die je met vrienden kan hebben. Maar niet meer zoals ouders kinderen. En zeker niet zoals huwelijk intern. Ik heb moeten leren om mijn mond te houden. Om geen input te geven over de aankopen die ze deden. Of over keuzes die ze maakten. Maar ook dit is belangrijk om mee te geven aan een jonge koppel. Dat zij zich ook niet verplicht voelen om op eenzelfde wijze een relatie en openheid met hun ouders te houden die ze voorheen hadden. Maar dat is zo natuurlijk. Ze zitten in het gezin dag 1, of de laatste dag, en de volgende dag, na het jaarwoord, zitten ze in één keer bij een man. Maar wat is er dan? Is er nog zo'n natuurlijke openheid naar ouders toe? Waar ze zich bijna verplicht voelen om, ja, we hebben dit maar gedaan, wat vinden jullie daarvan? Heb ik niks over te zeggen? Of weet je wat? Ik vind het. Oké. Okay. Ja, maar. Ze zijn, die kinderen zijn geen verantwoording meer schuldig. Ze zijn niet meer. Ze moeten niet meer op zoek zijn naar de goedkeuring van ouders. Zie, je kan duizenden kilometers van je ouders vandaan wonen. En nog steeds denken dat je onder hun gezag zit en verantwoording moet afleggen. Ze kunnen gestorven en begraven zijn. En ze kunnen nog in je hart bepalen welke keuzes je maakt en welke niet. Je hoort dat ook wel eens en dat is niet erg. Begrijp mij goed. Dat is niet altijd erg. Een koppel wat heel lang samen geweest is en jaren heeft opgetrokken. Ik heb het gezien bij mijn vader en moeder. En mijn vader komt te overlijden. Dat mijn moeder nog wel eens zo die dingen naar voren hadden. Zo van, nou, mijn vader heette dan Arie. Ja? Nou, Arie zou dit goed gevonden hebben. Ik heb daar geen moeite mee. Dat mijn vader, dat mijn moeder nog leeft met de gedachte zo van de echo die ze hoort. Van haar man, doe dit maar of dit is goed. Je ziet dat wegappen. Mijn moeder die heeft een rigoureus opruiming gehouden. Die zat echt niet vast aan reliquieën van wat mijn vader deed of wat hij zei. Maar bij kinderen kan dat hetzelfde zijn. Dat je inderdaad, al zijn ze begraven. Dat je nog ergens loopt en keuzes maakt ze van, ah ja, ja, dit zou de goedkeuring van mijn moeder of van mijn vader wel kunnen hebben. En dus is het geweten in één keer, ah ja, dit is goed. Eigenlijk leef je daar nog steeds onder het gezag van je ouders. Maar wat doe je? Je plaats je als kind daar nog onder. Allang verlaten. En nog schuif je jezelf eronder. Eigenlijk wat je doet, je bent bezig continu je ouders te imiteren. Te volgen. Dat is juist, dat is goed. Ik bedoel, als ik bij mijn zoon kom en ik zag een vitamine-tablet er staan die ik ook altijd gebruik. Een glimlach op mijn mond. Van, oh, dat is iets wat overgeërfd is of wat hij meeneemt. Maar daarin is hij vrij. Het waren trouwens vitamine-tabletten voor 50 jaar en ouder. Maar goed. Het zal wel gewerkt hebben, zeker. Maar begrijp je dat kinderen zo makkelijk ouders imiteren? Maar ze zijn vrij. We moeten ze vrijstellen. We moeten ze meegeven dat ze vrij zijn. Maar weet je wat ook de andere kant is? En soms, dat hebben we eerder. Dat we ons afzetten tegen wat onze ouders gedaan hebben. Vooral dingen, zeker als je uit een gezin komt, waar dingen fout gegaan zijn. Of waar de Heer helemaal niet centraal stond. Dat je je gaat afzetten en zeggen van, ik wil alles doen, maar zo ga ik het niet doen. Dan leef je eigenlijk ook altijd met de gedachte wat je niet wil, wat je ouders gedaan hebben. Feitelijk plaats jij je ook nog onder het gezag. Alleen je rebelleert nog continu onder hun gezag en tegen hun gezag. Beide keren hebben de ouders invloed die niet wenselijk is. Ze denken constant aan het ouderlijk huis. Ja, plaats ik even zo duur. Not done. Ouders. En in dit laatste opzicht, dan zie je dat de kinderen dat zelf doen. Hè? Dat ze stappen de deur uit en ze hebben nogal gauw de neiging om terug te komen. Om op dezelfde wijze openheid te creëren. Daar moeten wij als ouders je kinderen mee helpen. Dan zeggen van, oh, ben je niet meer schuldig. Je mag jezelf de keuzes maken. Wil jij naar Groenland op vakantie? Fijn. Neem een dikke trui mee, zou ik zeggen. Als jij dat daar fijn vindt? Prima. Ik ga wel naar Kreta. Ze zijn vrij. Geen verantwoording meer. Maak het ze duidelijk. Maar ook als ouders moeten wij inderdaad ook begrijpen dat wij een openheid hebben naar één partner in dit leven die uniek is. En we moeten dat bij onze kinderen niet verwachten. Zeg, je ging naar Groenland op vakantie. Waarom heb je dat niet gezegd? Ik lees dat op Facebook. Dan zou ik het helemaal niet horen. is mij ook goed. Dat is aan hun. Hoe ver ze die openheid zien. En begrijp me ook goed. Hier is niet one size fits all. Hè? Dit is iets waar we allemaal zelf onze accenten en manieren en wegen in kunnen volgen. Ik ben geen blauwdruk. Ik geef alleen maar principes. En het is zo uniek dat we die allemaal in onze omstandigheden, zo uniek als we zijn en zo eigen als we zijn, mogen uitwerken. Begrijp die ruimte. Begrijp die ruimte. Maar wij moeten onze kinderen helpen om ook inderdaad die openheid alleen maar naar hun partner te hebben. Als de Heer hem die gegeven heeft en niet meer naar ons. Het huwelijk heeft ook een unieke lengte. Maar dat ene vers waar we net zaten, Efeze 5:31, de ouders verlaten, en dat heb ik wat ingekleurd. Maar als je samen versmelt tot één geheel, dan is dat onbreekbaar. Het woord wat dat betekent staat er ook letterlijk, die zijn samengesmolten, dat is één. Ik begrijp niet waarom er zo'n hele discussie is over huwelijk en echtscheiding. Het is vrij helder. Ja, de intentie van elk huwelijk is dat het altijd blijft. Dat het blijft. Het is een verbintenis voor heel het leven. De versmelting is zo krachtig, zo volledig, zo intens, dat het een levenslange verbintenis is. Alleen, en dat zijn onze beloftes of waar, door de dood ons scheidt of de Heer ons thuis komt, thuis haalt, en de Heer ons thuis, of hij komt voor zijn bruid. Ja, dit is een groeiproces. Dat is het grappige, als je inderdaad ouder bent, dan zie je ook inderdaad, ja maar, dit gaat niet van vandaag op morgen, dat samensmelten en één worden, daar is een progressie. Naarmate je ouder bent en met de Heer gewandeld hebt, lijkt het wel alsof je steeds vaster, completer, hechter aan elkaar wordt, je wordt steeds meer, de eenheid wordt steeds completer, radicaler. De versmelting wordt sterker, de eenwording completer. Als de lijm gaat uitharden, om het zo maar te zeggen, wordt de verbinding sterker. Bij kinderen gaat het precies de andere kant op. Hoe ouder ze worden, hoe losser het verband wordt. In het begin kunnen ze niks. We zien dat hier, in die strollers, in die dingen. Hoe noemen jullie dat? Buggy? Is dat een buggy, Jacqueline? Oké, een buggy. Een koets, wat het ook maar is, zo'n ding waar zo'n klein mensje in zit die volledig hulpeloos is. Compleet afhankelijk. Maar naarmate ze ouder worden, wordt het de verbintenis steeds losser. Eerst geef je ze 2 euro en dan mag ze aan het eind van de straat een brood halen bij de bakker. En dan leggen ze dat muntstuk daar zo op de tafel en dan... En dan moeten ze nog een keus maken. Oh. Ja? En dan komen ze thuis en dan zijn ze de koning te rijk. Dan hebben ze een half wit brood gekocht. Bij. Ja? Zie. Maar naarmate ze ouder worden, laat je ze steeds meer los. Dat gaat precies het tegenovergestelde. Het huwelijk is de enige verbintenis voor het leven. Dat heb ik niet met mijn baas. Dat heb ik niet met mijn kinderen. Dat heb ik alleen met mijn vrouw. Dat heeft u alleen met uw levenspartner. Het huwelijk heeft een unieke verbintenis. Naarmate de kinderen ouder worden en het huis uitgaan, is die verbintenis radicaal veranderd. Het wordt doorheen, je zou kunnen zeggen, mits ze in ons gezin zijn, wordt dat losser. Je geeft ze meer ruimte, meer verantwoordelijkheid. En daar komen we waarschijnlijk nog op in Efeze hoofdstuk 6, als we wat verder gaan in ons denken over de opvoeding. Maar er komt een meer verwijdering in relatie. Maar het verandert radicaal als ze de deur uitgaan. Het verandert radicaal als ze trouwen. En de deur uitgaan bedoel ik dat ze op de leeftijd zijn, dat ze gewoon zelfstandig kunnen worden. Dit heeft niet alles te maken met een trouw. Dat heeft ook te maken als ze zelfstandig de deur uitgaan. Dan verandert de relatie in dat opzicht ook radicaal. Wij trainen kinderen om ons te verlaten. Dat is zo anders dan het huwelijk. Ja, de huwelijk heeft een lengte tot lengte van dagen, zo de Heer wil. Maar kinderen niet. Die krijgen ze voor een tijd in het seizoen. Je ontvangt een kind om het los te laten. Wij voeden hen op om hen zelfstandig los te laten, zodat ze eenvoudig zelf met de Heer kunnen wandelen. Ik heb de referenties niet erbij staan, maar we kennen die tekst allemaal. Johannes hoofdstuk 2, waar Jezus in Cana zit, bloed, water in wijn verandert. En zijn moeder eigenlijk de opdracht geeft. En wat zegt hij daar ook alweer? Vrouw, wat heb ik met u van doen? En hij is niet onrechtvaardig daar, hij is niet kwetsend naar zijn moeder. Hij zegt eigenlijk, moeder, de tijd is voorbij dat ik onder uw gezag val. Woorden van onze Heer. Onze relatie duurde niet permanent. Als moeder en kind. Ik ben nu met het werk van mijn vader bezig. Wel, dat was een uniek iets, maar het principe is hetzelfde. Jezus sprak daar heel open over. Weet u wat mij is opgevallen? Als je een moeder hebt met jonge kinderen en je zegt eigenlijk tegen haar, want dat zie je vaak van, weet je dat je dit kind gekregen hebt om straks los te laten? Om in deze wereld gewoon heerlijk zelfstandig los te laten? Dan beginnen dat die gootjes al vol te lopen. Dan beginnen de emoties. Maar dat is wel waar het mee begint. Ik zou zeggen, als je nu al een beangstigende gedachte hebt om uw kinderen eens heerlijk zo vrij de deur uit te zetten en te zeggen van het is gedaan, onze relatie is compleet veranderd. Als dat beangstigend is, dan kan ik u nu al zeggen dat u een potentiële klant bent voor een leegnestsyndroom. Want een leegnestsyndroom komt alleen maar voor bij mensen, hoofdzakelijk, laat ik bescheiden zijn, want ik heb er geen medische... Maar... komt hoofdzakelijk voort uit het feit dat je niet voorbereid hebt vanaf dag 1 dat je ze op straat zet buiten de deur. Met hun hele hebben en houden. Om te zeggen van, dat is waar ik je voor grootgebracht heb. Om ons te verlaten. En dat zal niet altijd even makkelijk zijn. Er komen natuurlijk een hele voorbereiding. Maar als dat niet je doel is. Ik ga het positief zeggen. Dat moet ons doel zijn. Dat moet ons doel zijn. Als je, en je hoort dat wel eens, als de kinderen de deur uit gaan, val je niet in een gat. Is dat niet een leegte? Dat is er nooit als je het huwelijk primair hebt geplaatst. Als het huwelijk nummer 1 was, val je nooit in een gat, maar dan zeg je van, joehoe! Voor een gedeelte. Ik spreek uit ervaring. Ik had dat nooit verwacht. Nu onze kinderen ouder zijn, 1 is de deur uit. Ik heb daar lang even doorheen moeten worstelen. Maar ik ben dankbaar dat de Heer mij heel vroeg ook heeft laten zien. Je hebt je kinderen gekregen om uit te zenden. Om ze los te laten. Het is geen permanente relatie. Hoe ik nu met Annemarie op kan trekken. Geeft zoveel vreugde en voldoening. Zo anders. Betekent dat andere minder was? Nee, dat was anders. Je komt in een andere fase. Zie, het is zo belangrijk dat ouders in hun hart dat punt hebben dat ze zeggen, mijn relatie met mijn vrouw duurt, of mijn man, mijn partner duurt tot in lengte van dagen voor zolang de Heer heeft. Maar met jullie is het anders. Met jullie is het anders. Kinderen moeten we loslaten. Ouders moeten hun kinderen helpen dat er een nieuw seizoen aangebroken is. Dat er geen verwachtingen meer gecreëerd worden. Zo van, joh, je mag je eigen leven indelen. Wij hebben geen verwachting of ze met kerst thuis zijn. Of met oud en nieuw. Of we hebben geen verwachtingen. Dat ze ruimte krijgen om hun eigen leven op te bouwen. Om helemaal zichzelf te zijn. En ik geef toe. Als je ze op straat zet. Je ziet hun naïviteit eraf druipen. Ze zijn 20 en ik zag mijn foto's van de trouw en Annemarie en ik, we stonden daar te kijken. We zijn dit jaar 25 jaar getrouwd. We hebben een kaartje gemaakt en Annemarie kwam met foto's aan. En we kijken naar elkaar en we zeggen, wat waren we nog jong en naïef. Dwaas. Dom. We wisten niet eens waar we aan begonnen. We wisten niet eens wat het huwelijk inhield. Ik wist niet eens een theologisch kader. En soms als je je kinderen laat gaan en je hebt de wijsheid van de Heer wat gekregen doorheen het leven. Je kijkt naar hun en je ziet gewoon hoe naïef ze zijn. En keuzes die ze maken dat je denkt, Zal ik u eerlijk zeggen? Ik geloof in de soevereiniteit van God. Hè? Maar mits dat ik mijn zoon en schoondochter samen zag gaan, is dat wel opgeschakeld naar een volgend niveau. Ik geloof in de soevereiniteit, maar nu was het wel echt... En dat is niet, maar dat geeft je ook weer de mogelijkheid om verder te leren. Te zeggen, Heer, zoals ik begonnen ben en waar ik nu ben, dan kan u dat ook met een ander doen. Ik hoef daar geen instrument in te zijn, dat ik denk dat ik altijd maar iets moet zeggen of invloed moet houden. Ik hoef daar niet bovenop te zitten, dat is los. Ik laat daar aan u. Zie, ouders moeten hun kinderen daar ook op voorbereiden. Natuurlijk moet je jezelf, maar je moet je ook je kinderen daar voorbereiden. Wij hebben jong genoeg tegen onze kinderen gezegd, als de opleiding gedaan is waar je mee begonnen bent, dan heb je een jaar tijd en de klok tikt, patat, en dan ga je eruit. Werk of geen werk. Kleding of geen kleding. Je gaat eruit. Natuurlijk, er zijn uitzonderingen. Ja, er zijn uitzonderingen. Dat begrijp ik. Maar het heeft voor hun ook allemaal duidelijkheid gecreëerd en ook voor mij. En voor ons. En hoe je het doet, moet je zelf weten. Hè? Dat is niet mijn punt. Hè? Ik deel ook deels vanuit mijn leven. Zodat ze inderdaad wisten waar ze aan toe waren. En dat ze eigenlijk in ons gezin waren zo van, oké, het is een countdown. Het is een aftellen. Het is een aftellen. Het is een aftellen. De relaties veranderen. Wat zijn we dan gauw geneigd als ze de deur uitgaan? Ben ik zo lang bezig? Laatste punt, ronden we het af. Mijn verontschuldiging, nee, normaal kijk ik tussentijds op mijn horloge, maar ik heb schijnbaar te veel plezier. Wat zeggen we dan vaak als we de deur uitgooien? Je bent altijd welkom. Weet u dat dat wel eens verschillend bedoeld wordt, dan dat de kinderen opvatten? Je bent altijd welkom. Is dat zo? Zijn ze altijd welkom? Maar gewoon een praktisch voorbeeld. Onze zoon ging deze week op reis door Europa. Hij had zo'n euroticket waar hij mee de trein kan reizen. En wat zegt mijn vrouw vanuit haar goede moederhart? Je kan ons altijd bellen. En ik trap de pontificaal op de rem. In kantooruren. Alleen als ik wakker ben. En alleen voor absolute extreme noodsituaties. Maar anders moet je uitharden in het leven, mijn zoon. En zul jij je broek omhoog moeten houden, want daar heb ik je voor getraind. En dit is wat jij wil, dan moet jij ook inderdaad daarin staan. En ja, als er iets is, kun je mij raad vragen. Maar niet 's nachts om 2 uur, want dan lig ik te slapen. Zie, we zijn nogal eens gauw geneigd als we onze kinderen inderdaad in het huwelijk zetten. En dan zeggen we zo van, je bent altijd welkom. En dan staat er zo'n liefdevolle dochter of zoon en die staat er s'avonds laat om 10 uur op de deur te kloppen. Die zegt, paps, het is ik ben zo getrouwd met zo'n egoïstische en het bot vandaag niet. En ik moet op de sofa slapen en het is allemaal ellende. Bedoelen we dan ook nog, ze zijn altijd welkom. Ik denk dat we 2 keer dingen kunnen doen en daar rond ik mee af. Wat waren je huwelijksbeloftes ook alweer? In voor- en tegenspoed. Goed zo, maar wacht even, voordat ik de deur dicht doe, krijg je dit nog mee. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhechten en 1 vlees zijn. Doe je de deur even dicht, voordat ik weer naar mijn bruidje ga? Mensen, dit gaat niet dat ik hier sta te spreken uit vrijheid. Er hebben bij mij ook tranen gevloeid. Er hebben ook momenten geweest dat ik zelf, wanhopig wil ik niet zeggen, maar aan het eind van mezelf was. Omdat de principes die ik zag moest toepassen en ik mijn voeten daar neer moest zetten. Omdat het beter is voor hun. In huis halen en zeggen altijd welkom is geen oplossing voor hun. De oplossing ligt dat zij in hun hart zich verootmoedigen voor de Heer Jezus Christus. Om samen door de problemen heen te worstelen. Mijn zoon die nu op reis is, dat hij zich afhankelijk stelt van de Heer Jezus Christus en niet van mij. Dat is waar ze heen moeten leiden. En voor ons als ouders, we staan vaak in de weg, mensen. We staan vaak in de weg. Daarom is het aan ons om onze kinderen te helpen, om onze ouders te verlaten. En dat wij als ouders ook helpen om onze kinderen inderdaad afstand van te doen, zodat ze 1 kunnen worden. Zullen we daarvoor bidden? Vader, de preek heeft veel langer geduurd dan ik gedacht had. Zo ook de notities, Heer. Het is niet dat ik dit bewust gedaan heb of dat ik denk dat een langere preek beter is. Ik wil u zo danken dat we ook zo praktisch doorheen deze Bijbelversen mogen gaan. Heer, wat ik ook zelf doorheen geworsteld heb. Ik kan ook met grote vrijmoedigheid spreken, Heer, maar ook met persoonlijke ervaring. Ook vanuit een overtuiging. Heer, het is niet aan mij geweest om hier een kader neer te zetten zo van wat ik doe, doe als volgt. Maar eerder zo van, Heer, dit zijn principes, zo heb ik het pogen te doen. Maar Heer, er is ruimte. We mogen daar onszelf in zijn onder uw leiding. Dat betekent ook, Heer, dat is ook wat we bedoelen als wij hier huwelijken hebben, Heer. Die mogen we ook aansporen om dat zelfstandig anders te doen. We mogen elkaar daarin aanmoedigen om andere keuzes te maken en andere accenten. Als de principes maar voor ogen zijn. Neem ons zo mee, Vader. En bewerk dit in ons dat dit vers ook in de praktijk van ons leven gestalte krijgt. Dat wij onze kinderen inderdaad uitzenden, maar ook dat wij onze vrouw aanhangen, of onze partner, Heer, en daarmee verweven zijn op een unieke wijze. Ten opzichte van alle andere relaties. Heer, want u heeft dat zo uniek neergelegd. En daar danken wij u voor, Heer. Man en vrouw, samengesmolten tot één. Heer, dit is een goddelijk design. Mogen we dat hoog in het vaandel hebben, in Jezus' naam. Amen.